Moet je nou eens horen. Een programma vanuit het Allard Pierson aan de Oude Turfmarkt te Amsterdam. We spreken met vaklieden uit de wereld van de podiumkunsten en we luisteren naar muziek uit onze digitale schatkist. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper.
Buiten huilt de wind om het huis, maar de kachel staat te snorren op vier. Er hangt een lapje voor de brievenbus en in de tochterste kieren zit papier. Wij waren heel erg arm en niemand hield van ons. Maar we hadden thee en nog geen tv, maar wel radio en lange vingers. We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op totdat vader zei: vooruit naar bed, dan kregen we een kruik mee. Gezichten in het behang, maar niet echt van binnen bang. Geluk, heel gewoon. Buiten huilt de wind om het huis, maar binnen breidde moeder warme sjaal. En het ganzenbord op tafel stond er de volgende morgen nog helemaal. Ook gingen wij naar het bos, daar zijn we toen verdwaald. Van de weg geraakt, carrière gemaakt, heel die pannenkoeken smaak vergeten. En Nederland herrees, onder Drees van die Blankers Koen, die won viermaal goud in Londen. Als je jokte was dat zonde, de legpuzzel kwam klaar. In het derde vredesjaar, toen was geluk heel gewoon. Je leven deed, je leven deed. Toen was geluk heel gewoon. Stond de kolenkit paraat en de stoep waarop gekrekeld werd was het allerbelangrijkste stukje straat. En Nederland was groot en niemand ging nog dood. En gezelligheid kende nauwelijks tijd bij vaccinelichtjes van verkade. We gingen nog in bad, haartjes nat, nog even op totdat vader zei: vooruit naar bed, dan kregen we kruik mee, gezichten in het behang, maar niet echt van binnen bang. Toen was geluk heel gewoon. Toen was geluk heel gewoon.
Vandaag in Moet Je Nou Eens Horen, vanuit de studio uit het Allard Pierson, in samenwerking met Amsterdam FM en met de bijzondere collecties van de UvA, is bij ons te gast vandaag Jacques Leuters. En ook schuift aan Els van der Plas, directeur Allard Pierson. We gaan het vandaag hebben. Onze rode draad is: waar kom je vandaan? Waar ligt je oorsprong? Jeugdherinneringen, mijmeringen over vroeger. Presentatie en samenstelling Irene Kuiper. Techniek is in handen van Abe Iping. En wij zijn blij dat u weer luistert. Goedemorgen, Jacques.
Ja, goedemorgen.
Fijn dat je er bent.
Ja.
Ja, en tegenover jou zit Els van der Plas, ja, directeur Allard Pierson.
Klopt.
En verantwoordelijk voor deze studio hier in het Allard Pierson.
Klopt ook, ja. De studio is eigenlijk gebouwd met het doel om die fantastische collectie die we hebben op het gebied van de podiumkunsten, en met name dus de muziek, die allemaal staan op tapejes en andere oude banden, om die om te zetten naar digitale en toegankelijke muziek, maar ook toegankelijk voor iedereen om er naar te luisteren. Maar degene die hem gebouwd heeft, die dacht toen ook gelijk, laat ik dan maar een goede studio bouwen. En ook nadenken over radio, podcast enzovoort. Dus echt om te... Ja, daarvoor kunnen we hem ook gebruiken. En dat is natuurlijk fantastisch. Want we hebben natuurlijk een ongelooflijke collectie podiumkunsten. Maar we hebben ook een collectie van bibliotheken en archieven van... Nou ja, dat gaat van gastronomie tot moderne letterkunde. En natuurlijk de archeologiecollectie. Dus we kunnen hier veel meer mee dan natuurlijk enkel het... Het omzetten van oude tapes of van oude banden.
Ja, want de meeste mensen die kennen het Allard Pierson waarschijnlijk vanwege die archeologieverzameling.
Ja, klopt.
En sinds een paar jaar gebeuren eigenlijk ook hele andere dingen. Zoals een hele tentoonstelling over Annie M.G. Over,
En dat komt eigenlijk omdat in 2011 en 12 hadden we Halbe Zijlstra, was toen staatssecretaris. Die heeft natuurlijk veel bezuinigd, maar ook veel opgeheven.
Jacques moet even hoesten.
Maar hij heeft toen ook het Theaterinstituut Nederland opgeheven. Eigenlijk, het was een museum voor podiumkunsten, maar ook Muziekcentrum Nederland. En er waren eigenlijk organisaties die zich echt bezighielden met het nationaal erfgoed van, op het gebied van podiumkunsten. En toen kwamen die collecties op straat te liggen. En toen heeft de UvA, de Universiteit van Amsterdam, waar wij een onderdeel van zijn, als Allard Pierson, die heeft toen gezegd, nou ja, wij gaan ervoor zorgen. En zorgen dat het niet verloren gaat. Maar sterker nog, denk ik, het is de enige plek in Nederland waar ook echt aandacht wordt gegeven aan het verzamelen van erfgoed op het gebied van de podiumkunsten. Dus het is heel belangrijk dat die plek ook ontsloten wordt. Voor niet alleen voor professionals, maar gewoon voor het publiek, voor de Nederlander, voor iedereen die ervan wil genieten. En zo'n studio is natuurlijk een fantastisch medium. Maar inderdaad, wat je zegt, is waar. Iedereen kent het Museum van de Archeologie. En het is uiteindelijk samengegaan met de collecties, of de bijzondere collecties van de Universiteit van Amsterdam. Beide is trouwens van de universiteit, maar en die bijzondere collecties, dat stamt eigenlijk uit de 16e eeuw. Hè. Toen kwamen de eerste, werd de eerste bibliotheek opgezet in Amsterdam, een gemeentelijke bibliotheek. En die collecties, die zitten nog steeds in onze collectie. Die collecties van boeken die toen zijn aangeschaft om die bibliotheek op te zetten in Amsterdam, die vonden plaats onder andere in kerken. De Oude Kerk, de Nieuwe Kerk enzovoort. Het was natuurlijk heel veel christelijk,
religieus. Beetje libraaiachtig.
Ja, het waren religieuze, heel veel religieuze bibliotheken werden met de hand gemaakt. En prachtige boeken. Maar daar stamt ook onze fantastische bibliotheken- en archievencollectie uit. En dat is, we hebben inmiddels een Joodse bibliotheek, maar ook een gastronomische bibliotheek, een enorme collectie van cartografie, nou enzovoort. Maar die is dus later aangevuld, dus met die, die bewuste actie van Halbe Zijlstra, om die instituten op te heffen met die collecties podiumkunst. Dus het werd eigenlijk voor ons ook een nieuwe discipline.
Jullie hadden er baat bij.
En het is in ieder geval goed dat het goed bewaard blijft, want dat mensen onderschatten heel erg wat het betekent om, nou zeker podiumkunst, want ik denk altijd podiumkunst bestaat bij de uitvoering natuurlijk, als je het ziet.
Het was eigenlijk een grandioze set van de universiteit. Want er komt iemand met een schenking. En een schenking betekent ook altijd werken, investeren, uren gaan besteden. Maar als iemand komt met een schenking van zoveel kilometer boeken, spullen, kostuums, affiches, et cetera. Ik bedoel, dan moet je als instituut of als universiteit moet je toch goed afwegen van kunnen we dat eigenlijk wel binnenhalen? Want wat betekent dat voor onze budgetten en voor onze begrotingen en zo? Klopt. Dus het is eigenlijk grandioos geweest dat ze dat gedaan hebben. Natuurlijk zijn er allerlei mensen toen ontslagen. Hebben ze maar met een hele kleine bezetting hebben ze hier kunnen werken. En het Theaterinstituut had zelf nog wat geld. Maar ze hebben toch de moed gehad om erin te stappen.
Ja, nee, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk. En wat het mooie is van dat het in een universitaire omgeving zit, is ook dat er onderzoek naar gedaan kan worden. Hè? Dat studenten, hoogleraar, docenten kunnen dat materiaal ook gebruiken. En dat is het leuke, denk ik, van het Allard Pierson en zijn fantastische collecties. Dat je heel dicht bij dat wetenschappelijk onderzoek ook zit. Dus Maar Jacques heeft helemaal gelijk, hoor. Mensen onderschatten heel erg wat het betekent om een archief of een collectie te onderhouden, te bewaren voor de toekomst. Je klimaat moet goed zijn, maar je moet ook heel veel mensen hebben om het te beschrijven, om het, nou ja, te digitaliseren, wat deze studio doet. Dus ja, en ze, er was wel wat geld, maar ja, we moeten ervoor zorgen dat dat blijft komen. Okay.
Nou, hartstikke fijn dat je dat even kwam uitleggen. Ja. En wat is de eerstvolgende nieuwe tentoonstelling die we kunnen
verwachten? Dat gaat over onze fantastische cartografiecollectie. Vanaf de 16e eeuw tot nu kan je echt genieten van kaarten van Amsterdam, Nederland, Europa en de wereld.
Okay.
En heel, heel bijzonder.
En wanneer gaat die?
1 maart.
1 maart
gaat die open, dus vanaf 2 maart is iedereen welkom.
Nog 4 weekjes slapen?
Ja, nee, het gaat heel snel.
Oké, nou, hartstikke fijn dat je even wilde aanschuiven.
Ja,
en wellicht volgende maand ook nog een keertje om te vertellen over de cartografie.
Ja.
Collectie.
Ja, heel graag.
Els van der Plas, directeur Allard Pierson. Dank je wel.
Oké, dank je wel.
Van grijze straten, beneveld met mist. Je ogen tranen door de vlijmscherpe wind. Een opgestoken hand zwaait naar een onzichtbaar vriend. En waar kom jij vandaan? Het is alsof er niemand is die met jou praat. Het neonlicht valt als sneeuw uit de lucht. Het kleurt je gezicht en je handen wit. Een stem van aan de overkant, boven het verkeersgeluid uit. Oh, waar kom jij vandaan? Het is alsof er niemand is die met jou praat. Oh, waar kom jij? Alsof er niemand is die met jou praat, die met jou praat.
Waar kom jij vandaan? Ja, Jacques, waar kom jij vandaan? Ja, we hebben het al in een eerdere uitzending over gehad dat jij een ras Amsterdammer bent.
Ja.
Ja, maar uit wat voor soort gezin kom je dan? Wat
kom
hebben jouw ouders je meegegeven?
Ik kom uit een dorp. En dat dorp dat heet Katholiek Amsterdam Zuid. Ja, maar mensen denken van dat Amsterdam is een grote stad. Nee, Amsterdam bestaat ook uit allerlei wijken en dorpen en gemeenschappen. En ik woon dus nu weer in de buurt waar ik ben opgegroeid. En dat is zeg maar de buurt tussen het Concertgebouw en de Apollolaan, Beethovenstraat, die buurt. Een soort van tussenbuurt. Een mooie buurt met, wat gedomineerd wordt door een coöperatieve woningbouwvereniging, Samenwerking.
Ja.
En dat zijn allemaal verschrikkelijk mooie huizen. En tegenwoordig lees je veel over coöperaties en dat eigenlijk weer de oplossing zou kunnen worden voor de woningproblemen.
Ja.
Die coöperatie samenwerking die bestaat al 100 jaar. En het doel van die coöperatie is zo mooi mogelijke huizen in zo goed mogelijke staat van onderhoud voor zo laag mogelijke huurprijs.
Kijk, dat is een nobel uitgangspunt.
Een beter uitgangspunt is er niet.
Nee, nee.
En
zit
er
harmonie hoofd daarop bij?
Er is ook niemand die daar geld aan wil verdienen, want wij zijn namelijk met elkaar, zijn we allemaal de eigenaar.
Okay.
Wij zijn dus allemaal lid van die coöperatie.
Okay.
We hebben iets ingelegd, een aandeel. Dus we zijn aandeelhouders van het geheel.
Oké. Okay. Zit de Harmoniehof daar ook
ja,
bij?
Ja, de Harmoniehof zit er
dat
ook.
Dat is
ja,
ook
ja,
zo'n ja. prachtig stukje Amsterdam.
Ja, er ziet, het wordt ook totaal onderhouden. Het Harmoniehof bijvoorbeeld heeft een perkje in het midden. En is een beetje verloren pleintje, zeg maar. En normaal gesproken zou daar ogenblikkelijk wipkippen zijn verschenen. En rubberen tegels dat de kinderen geen bloedneus vallen.
En met hele gillende kinderen.
Maar wij als coöperatie, samenwerking, hebben besloten dat het beplantingsschema van 1924 weer geheel in oude staat moet worden teruggevonden. En ook de fontein uit 1925 moet weer gangbaar gemaakt worden. Dus die doet het weer. Dus eigenlijk is dat pleintje weer helemaal in de sfeer van de jaren 20. En daarom is het natuurlijk ook een beschermd stadsdeel. En het is een hele homogene gemeenschap van mensen. Ze zijn allemaal hebben ze 20 meter boeken. Ze spelen allemaal Mozart op viool. En ze zijn allemaal lid van de bibliotheek. Okay. En ze gaan elke zaterdagmiddag naar het concertgebouw.
En als je niet gaat, dan krijg je strafpunten.
Dus het is heel, heel homogeen. Het is totaal niet divers.
Nou ja, dat is ook wel mooi. Een soort museum in de stad.
Ja, nou ja, dat is ook wel de kritiek die er op die coöperatie wordt geuit. Het is moeilijk om erin te komen, want er zijn natuurlijk, het is zo'n aantrekkelijke buurt en het is zo'n aantrekkelijke opzet dat iedereen zou wel lid willen worden. Dus er is, ja. Ze hebben op een gegeven moment de wachtlijst gesloten.
Ja. Hoe heb jij dat gedaan? Want nou, je hebt een poosje weer buiten de stad. Ja, nou ja, alle feiten nu op tafel, Jacques.
Ik woon al sinds 1951 in samenwerking en ik heb nooit buiten de stad gewoond.
Oh.
En ja. Nee, ik ben een echte. Ik woon sinds 1732 in Amsterdam. Mijn familie kwam uit Noord-Rijn-Westfalen en die kwamen dus in Amsterdam. En er waren twee broers. De een die ging een leerlooierij beginnen in de Utrechtse Dwarsstraat.
En dat zal dat gestonken
hebben. Dat buurtje
hebben.
Daar, zo, dat waren allemaal. Je had de Ossenmarkt, wat nu het Frederiksplein is. En al die, je had de Looierstraat, de Nieuwe Looierstraat. En dus die buurt moet geweldig gestonken hebben.
Ja.
En daar begonnen mijn voorvaderen met een leerlooierij. En een andere die ging in de Jordaan wonen. En die begon een schoenmakerij. En dat was de arme tak, zou ik maar zeggen. En ik ben van de arme tak. En mijn familie heeft iets van 250 jaar in de Jordaan gewoond. En mijn vader was Kees de Jonge.
Echt waar?
Ja, mijn vader was Kees de Jonge. Mijn vader was een jongetje uit een gezin met 14 kinderen. Waarvan de meeste dood gingen. Waar er nog 6 van overbleven. Met een heel goed verstand. En, maar een ongelooflijk arme familie. Die vader die dronk en die moeder die ging dood.
Jouw vader was de blauwdruk voor de hoofdpersoon uit het boek van Theo Thijssen.
Nou, zo zie ik hem wel, ja. Ja. Dus zijn moeder ging dood en toen moest hij op zijn 13e gaan werken.
Ja.
En heeft zijn hele leven eigenlijk gedacht van ja, maar ik had eigenlijk archeoloog willen worden. En hij nam mij al mee naar het Allard Pierson toen het nog het Allard Pierson...
Je hebt hier hele oude voetstappen liggen.
Ja. Ja,
wat
ja.
bijzonder.
Ja.
Ja.
Dus het was mijn vader was een Jordanees, maar van lang geslacht van Jordanezen. Maar hij heeft zich opgewerkt in het bedrijfsleven. En toen zijn we in Amsterdam-Zuid terechtgekomen. En toen zaten we toch een beetje elitebuurt.
Maar
en
jij...
op een eliteschool gezeten.
Ah, en, kijk. Maar dan is het sluit wel heel mooi aan bij het volgende nummer.
Ja.
Want jij begint over je vader. En toevallig heb ik nu een nummer, een prachtig lied moet ik zeggen, klaarstaan. Veilig achterop bij vader op de fiets. En die fiets is onderweg, denk ik, naar het Allard Pierson.
Oh ja. Ja, het is wel een lied.
Ik heb soms van die akelige dagen, dat alles me te groot wordt en te veel. En wat ik aangehaald heb, kan ik slecht verdragen. En alles wat ik nog moet doen, dat grijpt me naar de keel. Ik word al zenuwachtig wakker, dat wordt alleen maar erger door dat driftige gejakker. Een koffer vol verantwoordelijkheid waaraan ik me vertil. En 100.000 dingen die ik eigenlijk niet wil. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen?
veilig achterop, bij vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook, ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets. En ik heb zo vaak een onbestemd verlangen, zo'n zeurderig gevoel van droevigheid. En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen. En waar ik ga of lig of sta, ik raak het niet meer kwijt. Niks is leuk en niks is boeiend. Alles is vervelend en mateloos vermoeiend. Een lusteloze, levenloze, wezenloze heer, die treurig zit te kijken naar de wereld en het weer. En ik moet nog zoveel doen, ik moet nog zoveel doen. Kan ik nou vandaag niet weer eens even naar de stoel? Veilig achterop, mijn vader op de fiets. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, ik ben niet alleen. Vader weet de weg, vader weet waarheen. Ik weet nog hoe het rook, ik weet nog hoe het was. Met mijn armen om me heen, mijn wang tegen zijn jas. Vader weet de weg en ik weet nog van niets. Veilig achterop, bij vader op de fiets.
Ja, dat was Paul van Vliet. Het is ook wel heel erg Hollands dit. Hè? Dat zou je niet zo gauw in een buitenlands lied tegenkomen. Dat beeld van iemand die zijn armpjes om zijn vader heen klemt achter op de fiets. Er zijn naar mijn weten 3 liedjes over geschreven in het Nederlands. Want je hebt Henk Elsink, Als ik aan vader denk. Wat misschien wel zijn meest persoonlijke liedje is van die nu vergeten cabaretier. En Hans Dorrestein, die schreef een lied over de oorlog. Dat hij in de oorlog naar Friesland gebracht werd. Joost Prins heeft het heel mooi gezongen. Muziek van Harry Banning. En ook daar zit zo'n scène in achter op de fiets. Dus kennelijk is dat een hele heldere herinnering voor kinderen, dat ze veilig achterop zaten.
Ja, en tegenwoordig zitten ze veilig in de bakfiets.
Ja.
Of dat dan zo veilig. Maar die kinderen missen dus deze ervaring van inderdaad. Dat
die
je
missen
je wang
de ervaring van dat je met je hakken in de spaken van de fiets terechtkomt. En dat je met je voeten in de fietstassen zat enzovoorts. Ja. En dat je vingers klem kwamen tussen die veren van het zadel, zal ik maar zeggen.
Ja, ja.
Al die ontberingen die wij meegemaakt hebben. Ja, dat we het overleefd hebben, zeg.
Ja.
Je snapt het niet.
Nou, er zijn wel wat mensen misschien wel door die handen in die veren aan overleden, hoor. Dat weet
kunnen,
je maar nooit.
Vergiftigingen,
ja,
natuurlijk.
Precies, ja, precies, precies. Maar goed, wel dat ik vind het een prachtig beeld dat je die wang tegen die jas van die zak van die jas van je vader.
Ja, ja, dat is mooi.
Ja, prachtig.
Zeker.
Beeld. Ja, schitterend. Dan gaan we naar even iets heel anders. Wij nemen deze uitzending op in de eerste week van februari. En op 29 januari is helaas ons ontvallen Hedy Lester.
Ja.
Een markante theaterpodiumkunstenaar verschijning. Heel veel mensen kennen haar natuurlijk van de Malle Molen. Daar is ze nooit meer van afgekomen van dat lied. 1977 was dat. En daarna heeft ze nog heel veel gedaan. En dat wordt wel eens vergeten. Wat ik wel mooi vind, is dat nu eigenlijk heel veel dingen weer benoemd worden wat ze heeft gedaan. Ze heeft ooit bij de toneelgroep Appel heeft ze in een stuk meegewerkt.
Ja, Ghetto, dat heb ik
Ghetto
gezien.
Ja, 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 prachtig.
Ja, speelt ze een Joods meisje, ja.
En was het tegenspeelster van Erik Snijder,
ja,
die ons inmiddels ook al ontvallen is vorig jaar. En heel veel andere dingen. Ze zat met Frederik Sluiterman van Loo. Heeft ze een voorstelling gedaan over Judy Garland en Liza Minnelli. En zo ook nog andere stukken met Frank Lammers, begreep ik. Een tv-serie met Frank Lammers. Ja, een markante stem. Zeker de mensen die er, denk ik, de laatste jaren hebben er horen zingen. Nogal een aangehaucht geluid, kunnen we wel zeggen. Ze had een beetje rauwe stem de laatste jaren. Maar daarvoor eigenlijk een hele lichte stem. Daar gaan we zo even naar luisteren. Hoe herinner jij haar?
Nou, eigenlijk met name zo uit de jaren 70. Toen had je zo'n clubje mensen die traden op in kleine theatertjes of in een soort van café-achtige omgeving. Je had op de Prinsengracht had je zo'n zaak en je had Iboya. En Iboya, dat was van haar moeder. En zij trad daar op met haar broer, Franka Folter. Hele leuke, handige pianist. Leuk stel, die twee. En ik weet eigenlijk niet, ik denk dat het misschien ook wel al voor haar succes met die Malle Molle was, dat ik haar toch wel eens zo zag. En het waren bekende mensen, dus je kwam ze tegen. Ze was ook met Ramses Shaffy op een gegeven moment op stap. En ze doken her en der op. En het was altijd lieve mensen waren het. En met passie en zo. En haar moeder, die kende ik ook, Louise de Montel. Die had in de tijd bij Toon Hermans in een gezelschap gezeten. Het was een hele artistieke familie. En met name die Iboya-scene, dat is in de Leidse Pleinbuurt. Ja, daar kwamen allerlei bekende of minder bekende jonge zangers van liedjes en zo.
Want je mocht daar gewoon je
ding
doen, hè?
Ja, je mocht er optreden, ja.
Ja, je mocht gewoon aanschuiven. En dan ging Frank je begeleiden voor zover hij dat dan spontaan kon. En het was een mooie. En mensen kwamen ook wel na afloop van de voorstelling daar naartoe, hè? Als ze gespeeld hadden.
Ja, dat kan wel, dat weet ik niet.
Ja. In de weekenden dan dat je daar elkaar ontmoette. Ja, daar kan ik me nog wel herinneren. Dat het een soort melting pot was.
Dat zou heel goed
was.
Kunnen. Ik sluit dat helemaal niet uit. Nee, ja. Nee. Ja. Wij bleven in het Donker Shocking zat ik in. En wij bleven in het theater zelf hangen.
Jullie deden daar het licht uit. Ja. Of naar Weber natuurlijk, aan de overkant.
Ja, naar de Kringenjakken.
Ja, precies. En later heeft ze ook prachtige solostukken gedaan. En dat deed ze in het theaterzaaltje bij Le Garage.
Oh ja.
In de Ruistraat.
In de Ruistelstraat, ja.
Ja, Ruistelstraat, ja. In, hoe heet dat ook alweer? Het Galgeneiland, toch? Is dat stukje Amsterdam met pijp?
Duivelseiland,
ja, precies. Duivelseiland, ja. Terugkijkend is dat inderdaad ook. Daar had ze een prachtige voorstelling over haar Joodse achtergrond. Ja, we gaan een lied laten horen, geschreven door Pieter Goemans. En Hedy heeft dit gezongen naar aanleiding van zijn overlijden.
Misschien is Pieter Goemans niet de allerbekendste naam, maar hij zou wel heel bekend moeten zijn. Want hij is de schrijver geweest van onder andere Aan de Amsterdamse Grachten. En dan heb je het wel over een lied, hoor.
Ja.
Dat zou menige tekstschrijver zou daar wel een maand korter van willen leven als hij dat geschreven mocht hebben.
Ja, precies. Nou ja, daar gaan we niet naar luisteren. Maar dit lied heet Voorjaarsdag en is eigenlijk ook een terugblik naar de jeugd.
Die voorjaarsdag bij ons aan de gracht, daar stierf laatst een eenzame man. Hoe hij zijn leven had doorgebracht, daar wist geen mens iets van. En niemand in de buurt vroeg zich af wat daar in dat huis was gebeurd. Geen hond die echt om die man niets gaf, dus er werd om hem niet getreurd. Maar op de straat in de zon speelde een orgel voor de kinderen. En op de maat in de zon danste een rode luchtballon. Geef er een cent voor het pirament. Het leven gaat door, het leven gaat voor. Want in de zon op de maat dansen de kinderen door de straat. Voorjaarsdag bij ons aan de gracht, daar reed toen maar één auto voor. Het verkeer werd even tot staan gebracht, men wist niet eens waarvoor. Nog even ging het hinderlijk traag, maar toen was ook dat weer voorbij. De buurt die kende alleen de vraag: zou dat huis te huur zijn voor mij? Maar op de straat in de zon speelde een orgel voor de kinderen. En op de maat in de zon danste een rode luchtballon. Geef er een cent voor het pirament. Het leven gaat door, het leven gaat voor. Want in de zon op de maat dansen de kinderen door de straat. Geef er een cent voor het pirament. Het leven gaat door, het leven gaat voor. Want in de zon op de maat dansen de kinderen door de straat. Want in de zon dansen de kinderen door de straat, want in de zon op de maat. Dansen de kinderen door de straat, want in de zon op de maat. Dansen de kinderen door de straat, want in de zon op de maat. Dansen de kinderen door de straat.
Moet je nou eens horen? Vanuit het Allard Pierson praten we met gasten uit de wereld van de podiumkunsten en luisteren we naar muziek uit onze digitale schatkist.
We luisterden naar Hedy Lester. Ja, ze overleed op 29 januari jongstleden. En genoten van dit prachtige lied.
Ja, die Pieter Groenmans die schreef tekst en muziek. En dat is toch wel bijzonder natuurlijk, dat je dat allebei zo goed kan. Hij had kon geweldig goede melodieën schrijven ook. Het was een nette man. Hij woonde in de PC Hoofdstraat bij het Vondelpark. En hij was altijd voorzitter van allerlei besturen. Hè? Dus buurman Stemra, dat soort dingen, Konamers. Al die muzikantenverenigingen, daar heeft hij wel een tijdje in een bestuur gezeten. En hij was ook wel maatschappelijk betrokken. Maar misschien is het wel leuk om nu zijn naam valt, dat we het eens even over dat aan de Amsterdamse grachten van hem te hebben. Dat verhaal is eigenlijk te mooi om niet eens een keer te vertellen. Kijk, hij was dus een zoon van een Egyptische diplomaat, Groenmans, of een Nederlandse diplomaat in Egypte. Hij was Engelstalig opgevoed en hij was student, hij studeerde rechten. En toen stond hij op een brug over de Prinsgracht bij het gerechtsgebouw daar zo. En toen vielen hem de regels aan de Amsterdamse grachten in. En toen, hij speelde aardig piano en hij maakte daar een wijsje op. En op een gegeven moment, een paar jaar later, zat hij in de Kring. Artiestensociëteit, Kleine Gartnerplantsoen. En toen speelde hij dat wijsje. En toen schoof er een meneer bij hem aan. En die zei, god, wat een leuk ding. En die man die ging een tegenmelodie spelen. En dat werd met elkaar werd dat dus een hele leuke deun. En toen zei Groenmans tegen die man, ik ken u verder niet, maar u speelt verdomd aardig piano. Ze zegt hij, nou zegt hij, ik heet Dick Schallies en ik ben de pianist van het Metropoolorkest.
Hij ook zegt, goedemiddag.
Hij zegt, als je iets wil met dit liedje, want het is een leuke deun, dan kan ik je wel in contact brengen met de muziekuitgever. Nou, zei je, ik ken die wereld niet, maar dat lijkt me wel interessant. Laten we dat maar doen. Hij zei, ik heb er ook een tekst op geschreven. Nee, hij had nog geen tekst. Nee, hij had alleen de melodie, dan weet ik het weer. En de volgende dag gingen ze naar een muziekuitgever. En die mevrouw die daar de eigenaar was, die heette mevrouw Anteni. En die zei, nou, dat is wel een leuke melodie. Nou, zei Groenmans, dan schrijf ik daar een tekst op. Nou, zei ze, u hebt een leuke melodie gemaakt, maar dat wil niet zeggen dat u ook tekst kan schrijven. Daar hebben we natuurlijk andere mensen voor. Nee, zit hij, dat doe ik zelf. En ik maak ook meteen een Engelse tekst. En toen dacht die mevrouw Anteni, die dacht van, nou, het is wel een beetje een arrogante gast in dat pak. Maar goed, de volgende dag kwam hij met aan de Amsterdamse grachten.
En de volgende dag ook meteen.
Ja, en de Canals of Amsterdam. Twee teksten had hij bij zich. Nou, ze was helemaal verbaasd. Dus ze sloten een contract. En het zou muziek uitgegeven worden. Maar toen kwam er op een gegeven moment toch een kink in de kabel. Want die mevrouw ging dood en die uitgeverij bestond niet meer. En ja, dat liedje kwam eigenlijk maar heel langzaam op gang. En af en toe ging iemand het te zingen. Boskamp heeft het gezongen. En Kraaikamp heeft het gezongen. En nog meer mensen. Maar het kwam niet van de grond. Totdat Wim Sonneveld het ging zingen. En toen werd het plotseling een vrij groot en bekend nummer. Zonder dat het ooit een hit geweest is. Maar dat zijn eigenlijk de kenmerken van de echte evergreens. Dat ze opborrelen uit het moeras. En dat op een gegeven moment iedereen het kent. Zonder dat ze het ooit een hit geweest zijn. Nu, wat gebeurde er vervolgens? Die mevrouw Anteni, die had geen kinderen en haar erfgenaam was een klooster in Brabant. Daar werd op een zeker, dus die klooster in Brabant bezat op een gegeven moment die hele muziekuitgeverij met die honderden Nederlandse liedjes die daarin ondergebracht waren. En die wisten niet wat ze ermee moesten doen. En op een zekere dag ging de bel van dat klooster in Brabant. En toen stond er een man voor de deur en die stelde zich voor.
Was het een mannen- of een vrouwenklooster?
Een mannenklooster.
Oké. Okay.
En die man die aan de deur stond, die heette Johnny Hoes.
Okay.
En die zei van, ik vind die toren van u, daar zit zo'n lelijke klok in. En ik ben muziekuitgever. En ik zit te denken, zou ik jullie nou niet eens een plezier doen met een nieuwe klok? En die, bent u muziekuitgever? Zeiden ze van, god, dat treft. Toevallig hebben wij hier in de kelder een hele muziekuitgeverij liggen. Heeft u daar interesse in? Nou, zei Johnny Hoes, zo'n stapel. Maar weet u, ik wil u wel van deze last ontdoen. Dus geeft u het allemaal maar mee. Zet u daar uw handtekening. Daarmee had hij dus die hele muziekuitgeverij
kapitaal
overgenomen.
En
ja. Zo is dus aan de Amsterdamse grachten bij Johnny Hoes terechtgekomen.
Maar even prachtig verhaal. Maar wist Johnny Hoes dat daar die...
Natuurlijk wist hij dat.
Ja, oké. Okay, nee, dan hebben we dat. Dus die klok heeft hij nooit vernieuwd.
Hebben ze ook nooit gekregen natuurlijk.
Nee. Oh, dat zou toch een mooie
De wereld van de muziekuitgevers, dat was, gebeurde echt schurken, streken. Ja, zeker. Ja. En hij kreeg dus, want dat is misschien voor de luisteraar wel prettig om te weten. Hij kreeg dus bij elke keer dat het liedje aan de Amsterdamse grachten gedraaid werd of verkocht werd, kreeg Hoes daar 1/3 van de opbrengst dan. Daar had Pieter Goemans altijd een lelijk gevoel over. Die kon daar altijd enigszins verbitterd over praten.
Nou.
Hij zei, die man heeft er niks voor gedaan. En het lied is zijn eigen gang gegaan. En toch pakt hij altijd maar weer 1/3 van mijn auteursrecht.
Ja. Ja, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Maar ja, die monniken hadden geen idee.
Nee, maar dit zijn dus de verhalen. De verhalen achter de liedjes.
Geweldig, geweldig. Nou, aan de Amsterdamse grachten gaan we absoluut ook nog wel eens een keertje draaien in verschillende versies. Maar ik heb weer een compilatietje gemaakt over een andere Nederlandse klassieker die oorspronkelijk uit het Frans komt. En dit is ook zo'n lied wat mensen kennen zonder dat ze weten dat ze het kennen. Het dorp. Ja, Jacques.
Jean Ferrat, La Montagne.
Ja, precies.
Jean Ferrat was een hele bekende Franse chansonnier. Een beetje links, anarchistisch zelfs af en toe. En, maar dat weerhield hem ook niet om los van allerlei links opruiend repertoire ook af en toe een nostalgisch lied te schrijven. Hij kon ook een verdomd goede melodie schrijven.
Ja.
En La Montagne, dat was dus het verhaal van de mensen op de berg. En daar heeft Friese Wiegersma, de partner van Wim Sonneveld, heeft daar een vertaling van gemaakt. Een bewerking, moet je zeggen. Het dorp.
Het dorp. We gaan er naar luisteren.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan.
Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver.
De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en bietelhaar en joelt wat mee met bietmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakte me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtje springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij. Een aanzicht en herinneringen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan?
Ja.
Ik dacht Karin Bloemen te horen als laatste klap. Ja, dat met Cor Bakker aan de piano.
Ja, nee, het Metropoolorkest volgens mij. Waarschijnlijk
ik hoorde
ook
alleen
Cor
Bakker. Piano.
Ja, precies. Cor Bakker. Nee, ik heb verschillende versies beluisterd. Maar ik vond Wim Zonneveld, Jean Ferrat.
Ja,
wat je al zei, de Franse versie. En dan Karin Bloemen. Wat ik zo mooi vind, als je het geluid van Wim Zonneveld hoort, het timbre, dat Jean Ferrat eigenlijk ook hetzelfde soort geluid heeft.
Ja, dat zeg je
heeft,
goed,
hè?
Want dat was die tijd. Het waren generatiegenoten. En dat begon eigenlijk al in de oorlog met mensen als vlak voor de oorlog, Jean Sablon en zo. Dat waren Franse chansonniers. Die hadden een mooie bariton en die zongen verzorgd. En dat is een hele tijd in de mode gebleven. En Zonneveld maakte daar ook deel van uit. Ja, ik zit even te denken over dat dorp. Hè. Dat nummer is uit 1966 in Nederland. Hij zat in die tweede show van Wim Sonneveld met Ina van Vaassen. En dat was dus de tijd dat Lurelei opstandige liedjes. De politie, de provo, traangas enzovoorts. En Sonneveld kwam dus met zo'n terugkijkend lied. Wat ging eigenlijk, en het origineel van Ferraal helemaal, van de kinderen verlaten de berg en gaan naar de universiteit. En weten nog wel die berg, ja, maar komen er eigenlijk ook nooit meer terug. En toen moest ik denken aan mezelf. Want deze uitzending gaat over waar kom je vandaan. En ik ben natuurlijk de eerste in 10.000 jaar geschiedenis van wie de kleuters die naar de universiteit mocht. Mm. En daar waren mijn ouders trots op. Dat ze hun kinderen, dat ze die konden geven wat ze zelf niet gehad hadden. Maar daarmee heb je ook je ouders verlaten, als het ware. Want je hebt ze achtergelaten in hun wereld. En wij gingen in een nieuwe wereld. En we raakten van ons geloof af. En we kregen andere politieke ideeën. En we gingen andere muziek draaien. We waren opgevoed om misschien wel naar het concertgebouw toe te gaan. En we gingen platen kopen van blinde bluesartiesten en gescheurde spijkerboeken dagen. Dus op de een of andere manier is die hele verheffingsgedachte van onze ouders en ons naar boven toe duwen. Ja, daar hebben we toch iets heel anders mee gedaan dan wat zij gedacht hadden.
Ja, ik word er even stil van. Dat is een waarheid als een koe, denk ik. En het idee van onze kinderen moeten het beter krijgen dan wij. dat is nu eigenlijk ook wel een soort van top heeft dat bereikt. Hè? Een soort van plafond.
Ja, dat ziet er niet naar uit dat onze kinderen het beter gaan krijgen dan wij. Dat is buitengewoon moeilijk en bitter om dat te moeten constateren. Maar zo ziet het er op dit ogenblik uit.
Ja, ja. En het idee van dat kinderen het dorp verlaten en ook niet meer terugkomen, dat is inmiddels ook weer een beetje aan het kantelen. Hè? Omdat de trek naar de stad is eigenlijk omgedraaid in de trek naar het platteland. En dat er eigenlijk weer dorpen voller raken. Of dat kinderen... Het is nu gewoner dat kinderen van na hun studie weer teruggaan naar het dorp waar ze vandaan komen.
Ja, maar dan heb je het toch wel over een bepaalde sociale bovenlaag. Want de lagere groepering, als ik dat zo mag zeggen, ja, die zitten allemaal in de stad. Die zitten toch allemaal in buurten wat die dreigen ghetto's
die
te worden.
Die hebben geen keuze.
Die hebben geen keus. Dus ja. En ook als je ziet wat nieuwe Nederlanders of vluchtelingen of asielzoekers of wat dan ook, die komen over het algemeen niet in kleine dorpjes op het platteland terecht. Die gaan toch richting grote stad.
Ja, ja. Ook omdat ze dan het idee hebben dat ze daar beter af zijn, terwijl dat misschien al helemaal niet meer het geval is.
Ja, ik weet het. Ik wil daar ook niet te veel over zeggen, want ik ben daar ook niet deskundig in. Ik weet over de cabaretgeschiedenis weet ik best wel veel.
Gelukkig maar. Ja. Maar goed, het is het dorp is natuurlijk wel een hele mooie schets ook. En iedereen kan zich daar wel een beeld bij vormen. En ik moet zelf ook zeggen, ik heb een tuin en ik noem het grindpad. Naar de achterkant in de tuin noemen wij altijd het tuinpad van mijn vader. Het tuinpad van mijn vader staat weer onder water, jongens.
Oh ja. Ja. Nou, de Friese Wiegersma, die kwam uit Deurne. En zijn vader was daar huisarts. En daar waar hij woonde, daar loopt een laantje. En dat hebben ze ook genoemd, het tuinpad van mijn vader. Want ja. Friese Wiegersma had dus eigenlijk zijn ouderlijke woonplaats in gedachten.
En die bomen staan er ook
ja,
nog,
precies,
toch?
Ja, precies. Ja, ja. Ja.
Ik geloof dat er ook echt mensen op zoek gaan daar in Deurne naar dat huis.
Ja, het is een toeristische attractie geworden.
Ja, 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 inderdaad. Ja. Ja, heel mooi. Jacques, we hebben het nu over teruggaan naar vroeger en over waar je dan vandaan komt en wat je meeneemt. Is er een levenswijsheid die jij van je ouders hebt meegekregen? Of uit je jeugd van een onderwijzer? Of...
Nou, mijn moeder die zat dus vol spreuken. Zij had alleen lagere school en ze kwam uit een dorp boven Amsterdam, Warmhuizen, Noord-Holland. En die had altijd van die spreuken en levenswijsheden waren dat ook wel en zo. Maar in mijn oren waren ze allemaal heel triviaal natuurlijk.
Tegeltjeswijsheden.
Je kan een dubbeltje maar één keer uitgeven of zo, weet je, dat soort zaken. Maar ze had ook wel bepaalde scherpe dingen. Sommige mensen hebben altijd kanker, maar gaan nooit dood, zei ze dan. Of zo, weet je, dat je dacht van, waar haalt ze dit nu weer vandaan?
Dat is een vrij krue voor op het tegeltje.
Ja, maar mijn moeder was ook nogal hardhandig, ja, zeker, ja.
Ja, ja. En jouw vader, had hij ook mooie uitspraken?
Ja, als wij als kind nieuwsgierig waren en iets vroegen, dan zei je, daar ben je nog 5 minuten te jong voor.
Oh, die ga ik onthouden. Dat is werkelijk een hele mooie, ja. Ja. Ik hoorde van de week een hele mooie levenswijsheid. Een van mijn favoriete acteurs, Brit. En die vertelde over use the difficulty als filosofie. Use the difficulty. We laten even een fragment horen waar hij dat in uitlegt.
I was rehearsing a play when I was a very young actor, and I had to come in this scene. It was a stage play. I'm behind the flats, waiting to open the door. There was an improvised scene between a husband and wife going on inside, and then they got carried away and they started throwing things. And he threw a chair, and it lodged in the doorway. And I went to open the door, and I just got my head round, and I said, "I'm sorry, sir, I can't get in." He said, "What do you mean?" It's a chair there. He said to me, "Use the difficulty." I said, what do you mean? He said, "Well, if it's a comedy, fall over it. If it's a drama, pick it up and smash it." He said, "Use the difficulty." Now, I took that into my own life. You ask my children, they say, directly anything bad happens, they go, "We've got to use the difficulty. How can we work? What can we get out of this? You know? Use the difficulty." And so there's never anything so bad that you cannot use that difficulty. if you can use it a quarter of 1% to your advantage, you're ahead. You didn't let it get you down, you know? That's my philosophy. Use the difficulty. Also, added philosophy is avoid them if you can.
Ja, use the difficulty. Voor de mensen die, voor wie het Engels te snel gaat, benut de tegenslag. Gebruik de moeilijkheid. Als je een tegenslag hebt, zorg dat je die omdraait tot een voordeel. Als je maar een kwart van de tegenslag kunt omzetten naar iets goeds, heb je al een voordeel. Nou, dat vond ik een hele mooie eigenlijk, zeker in deze tijden. Kun jij er iets mee? Ieder voordeel heeft zijn nadeel.
Ja, ik vind het al een goede spreuk. Ja, ja, ja. Gebruik het probleem. Haal er iets uit. Zo sta ik ook in het leven. Ik denk altijd, als ik een ruzie krijg, dan denk ik van het gaat vast ergens anders over. Dus ik probeer onder de oorzaak van het conflict te kijken wat erachter zou kunnen steken. En dat is dus eigenlijk ook een manier om de difficulty te usen. En ja. Ik heb ook al op de dieptepunten van mijn leven, die zijn er ook al geweest, heb ik ook altijd gedacht van, maar misschien is dit wel een begin van weer iets heel moois. En dat ik meteen dacht van, ik moet verder kijken dan vandaag. En ik moet meteen van deze omstandigheden gebruik maken om een nieuw hoofdstuk te beginnen.
Ja, mooi. Ja, ik hoorde laatst ook een mooie uitspraak, eigenlijk wat jij ook zegt, vanaf de bodem kun je goed afzetten.
Oh ja, leuk, ja.
Ja. Want zolang je maar niet op die bodem zit, ik stel me dan een zwembad voor. En dan kun je niet afzetten totdat je echt de bodem raakt. En vanaf daar, dus je moet eerst hit bottom, zoals de Engelsen dat zo mooi ook zeggen. Voordat je weer omhoog kunt schieten.
Ja, mooi.
Ja, ja, zo komen we een beetje aan het eind van het programma. En ik wil eigenlijk ook nog eventjes toch wel in gedachten nemen van waar we allemaal vandaan komen en hoe divers we allemaal in het leven staan. We kunnen natuurlijk altijd veel leren van mekaars achtergronden en zo verder komen door een luisterend oor te hebben naar waar iedereen vandaan komt. We gaan hierna luisteren naar een prachtig nummer van Ruth Jacot. Maar we zijn begonnen met Cote & The Bee. Eigenlijk wil ik nog even terug naar het begin. Cote & The Bee, toen was geluk heel gewoon. Sommige mensen kennen het waarschijnlijk nog van de tv-serie. Toen was geluk heel gewoon.
Nou, Gerard Cox heeft het ook gezongen. Ja. Die heeft er een hitje mee gehad. En het is een buitengewoon mooie vertaling. Nou, eigenlijk is het geen vertaling. Het is een bewerking. Kees van Koten heeft dat lied Alone Again Naturally van Gilbert O'Sullivan genomen. En daar heeft hij een totaal eigen tekst op geschreven.
Maar ook wel heel beeldend, hè?
Heel goed, ja. Ja. Het zit helemaal vol met dingen waar mijn generatie van opveert. En ik denk, oh god, ja, dat was ook zo.
Ja, ja, met inderdaad die haartjes nat voor de buis. Ja. En prachtig. We komen aan het eind van deze uitzending. Ik wil natuurlijk hartelijk bedanken Jacques Kleuters voor het aanschuiven en alle mooie verhalen.
Vond
het
gezellig.
Ik ook. En onze onverwachte gast, de directrice van het Allard Pierson, Els van der Plas. En ik dank Abe Iping voor de techniek. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag. En we kijken voor nu nog een keer terug met Ruth Jacot. De jaren gaan voorbij. Hopelijk tot de volgende keer. En dan gaan we het hebben over oude spullen, oude juweeltjes uit de echte schatkist. En voor nu zeg ik tot horens.
De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite en komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren moet je ook de dalen voelen en meebewegen met hoe de aarde draait. Soms sta je in het donker met je ogen dicht. Soms struikel je erover zoekend naar het licht. De jaren gaan. Wij drijven mee hier op een zee van tijd. De stroming neemt ons mee, ook al drijven wij uiteen. De liefde die blijft. Al gaan de jaren hier voorbij. Soms zijn het een paar woorden, maar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen. En heeft de tijd je ingehaald. Soms sta je in het donker, met je ogen dicht. Soms struikel je erover, zoekend naar het licht. De jaren gaan voorbij, wij drijven mee hier op een zee van tijd. De stroming neemt ons mee, ook al drijven wij erheen. De liefde die blijft, al gaan de jaren hier voorbij. De dagen die we ruilen voor de maanden. Als foto's die we voor altijd bewaren. De jaren gaan voorbij, wij drijven mee hier op een zee van tijd. De stroming neemt ons mee, ook al drijven wij erheen. De liefde die blijft. De jaren gaan voorbij, wij drijven mee hier op een zee van tijd. De stroming neemt ons mee, ook al drijven wij erheen. De liefde die blijft, al gaan de jaren hier voorbij.
Maar wel radio en lange vingers. We gingen nog